gemeente van onze Jezus Christus. Het is een jaar of 6-7 geleden dat de GZB een toerustingspredikant zocht voor Colombia. In de advertentie stond toen als een soort blikvanger 222. Niet als een code, maar om de aandacht te trekken. En het heeft gelukkig gewerkt, dat even tussendoor. Met die woorden, die cijfers, 222, werd verwezen naar de woorden 2 Timotheus 2 vers 2. En hetgeen u van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, betrouw dat aan betrouwbare mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. En toen Simon mij een tijdje geleden vroeg of ik de bevestigingsdienst zou willen leiden, en ik nadacht over een tekst voor de preek, moest ik weer aan die woorden denken. En aan die letters, die cijfers, 2, 2, 2. Dat past goed, dacht ik eigenlijk. Immers, je ziet daar de ketting van ontvangen en doorgeven. Paulus, die het zelf ook ontvangen heeft, zegt op andere plekken, hij geeft het door aan Timotheus. En Timotheus moet het weer doorgeven aan mensen die bekwaam zullen zijn om weer anderen te leren. Vier schakels. En Simon, wat hij gaat doen, dat heeft daar toch ook mee te maken. Stafmedewerker voor studie en toerusting. Maar het is niet de bedoeling dat wat jij al studeert, dat je dat lekker voor jezelf houdt. In de toerusting, een cursus, een workshop, andere gelegenheden, is het toch de bedoeling dat Simon doorgeeft wat hij zelf ontvangen heeft aan cursisten. Opdat zij in hun gemeente dat ook weer uitdelen. En zo aan anderen leren. Mensen bereiken. Via via. Door middel van allerlei mensen. Mensen bereiken met het evangelie. Daar gaat het toch om. En dan is het een ketting van ontvangen en doorgeven. Het gaat van hand tot hand. Pas voor het bevestigingsprek. En toch? Ik heb een paar keer geaarzeld. En me bijna bedacht. Immers 2-2-2 kun je niet losmaken van 1 en van 3, om het zomaar te zeggen. Want lees maar in het eerste vers, hoofdstuk 2. Gij dan mijn zoon. Paulus zegt dat tegen Timotheus. Aan het slot van hoofdstuk 1 heeft hij wat andere mensen in beeld gehad, maar nu richt zijn aandacht weer op Timotheus. En nou jij weer, Timotheus. Hij pakt de draad van zijn betoog weer op. Maar dat kan ik tegen Simon natuurlijk moeilijk zeggen. Hij is mijn zoon niet. Ook niet in de zin zoals Paulus Timotheus zijn zoon noemt. Timotheus is zijn geestelijke zoon. En hij schrijft, Paulus in de gevangenis in Rome, naar alle waarschijnlijkheid, bijna aan het eind van zijn leven, hij schrijft een hele indringende brief aan Timotheus. Timotheus die aan het werk is in Efeze, leiding geeft aan de gemeente. Kortom, je kunt het niet maar even één op één doorvertalen naar de situatie van vandaag. Alsof het over jou, Simon en mij zou gaan. Maar we kunnen er samen wel van leren. En ook met elkaar als gemeente. Want ook toen lezen we in vers 2, waren er vele getuigen. Hetgeen wat je van mij gehoord hebt, zegt Paulus tegen Timotheus, onder in het bijzijn van vele getuigen. Waar je aan moet denken? Nou, misschien aan zijn intrede tussen aanhalingstekens in Efeze. Toen Timotheus specifieke instructie kreeg van Paulus voor zijn werk. En daar zijn anderen bij geweest. Maar u mag ook denken aan al die keren dat Timotheus uit de mond van Paulus het evangelie gehoord heeft. Ooit in en later op de zendingsreizen waren altijd anderen bij. En zo mogen we samen luisteren vanmorgen. En als we echt luisteren, dan blijkt dat die van dit tweede vers uit het tweede hoofdstuk, en hetgeen u van mij gehoord hebt, vertrouw dat aan betrouwbare mensen toe, dat die opdracht niet op zichzelf staat. In die persoonlijke brief van Paulus aan Timotheus komen we eigenlijk een hele rij opdrachten tegen voor zijn werk in Efeze, Straks in het vervolg, vanaf vers 14, gaat het over zijn houding en handelwijze ten opzichte van dwaalleraren enzovoort. Maar ook hoe daar persoonlijk. En ik zou ze toch even langs willen lopen, vanaf het begin. Heel voorzichtig, als het bijbeltje bij hebt, begint het in hoofdstuk 1, vers 6. Om welke oorzaak, schrijft Paulus, die u indachtig maakt dat u opwekt de gave van God die in u is. En hij gebruikt daar een woord dat eigenlijk betekent, het vlammetje moet weer een beetje opgeraakt worden. Aangeblazen. En komen ze. Schaam u niet voor het getuigenis van de Here, maar ook niet van Paulus die gevangen zit. Vers 8. En in hetzelfde vers, maar lijdt verdrukkingen. Vers 13. Houd het voorbeeld van de gezonde woorden. Vers 14. Bewaar het goede pand. En dan gaat het verder in ons teksthoofdstuk. Word gesterkt in de genade. En vertrouw wat je gehoord hebt aan betrouwbare mensen. En dan weer, dat is toch op zich kenmerkend in vers 3. Leid verdrukkingen. En vers 7. Merk hetgeen ik zeg. Denk er eens goed over na. En dan als een voorlopige klimax, vers 8. Houd in gedachtenis. Al die opdrachten, imperatieven, zijn als het ware de rode draad in de brief die Paulus aan Timotheus schrijft. Maar als je dat realiseert, en je bedenkt dat dat met de situatie van Timotheus te maken moet hebben, dan denk je opnieuw, is dat nou een preek voor vanmorgen? Een tekstgedeelte. Want de situatie van Timotheus was eigenlijk een waar het vlammetje van laag pit was komen te staan. In hoofdstuk 1 vers 7 valt zelfs het woord vreesachtig. Afhartig, zegt de nieuwe vertaling. Timotheus is een beetje een angsthaas misschien. En schijnt voor de boodschap dat Paulus dat zo nadrukkelijk moet zeggen? Wilt hij de leidende verdrukking ontlopen? Heeft hij de gezonde woorden niet meer in beeld? En is hij het zicht op het goede pand kwijtgeraakt? En u zou zich af kunnen vragen, is dat nou het beeld dat u Simon gekregen hebt in ruim een half jaar dat u nu met elkaar samenwerkt? Is dat het beeld, een beetje bang mannetje, die nodig is en met de riem gestoken moet krijgen? Nou, maak u niet ongerust. Dat was niet de aanleiding om tot deze tekstkeus te komen. Maar Simon, ruim een half jaar verder, weet je wel veel bezonder bent. Het is veel, divers. Vraag je af, hardop of voor jezelf, kan ik dat? Als je denkt aan de diverse doelgroepen die we zouden willen bereiken met studie en toerusting. Als je denkt aan de vragen die op je afkomen en vooral aan de antwoorden die je zou willen vinden. En je hebt veel ervaring op allerlei gebieden, maar dit is toch ook wel nieuw. En wat zeggen we dan aan elkaar vanmorgen? Word gesterkt. Houd je sterk, want het komt niet, het gaat niet vanzelf. Het komt aanwaaien. Maar wel, de genade die in Christus Jezus is. Dat is de bron. Je hoeft het niet uit jezelf te putten. Het is geen navelstaarderij. Maar we hebben een bron waaruit we mogen putten. En dat is tegelijkertijd heel praktisch. Praktisch aan de gang gaan. De tweede opdracht van hoofdstuk 2. Wat je zelf ontvangen, dat heb je dus niet van jezelf. Dat mag je doorgeven. Doorgeven aan betrouwbare mensen. Dat wil zeggen mensen die ook visie hebben, visie krijgen. Om het opnieuw aan anderen door te geven. Om ze te leren. Te leren leven met Christus. Te leren leven uit zijn genade. En dan het derde. Leid verdrukken. Nou, dat is niet aanlokkelijk. Gun ik je dat? Je kunt het kennelijk ontlopen als het zo nadrukkelijk, hier al twee keer, en het komt nog meer aan de orde in deze brief, gezegd moet worden, leid verdrukkingen. Maar het komt vanzelf, zegt Paulus, als je een goed krijgsknecht, een goede soldaat van Jezus Christus bent. Maar vergeet nooit, je bent de enige. In het Grieks staat hier een woord, dat zien we niet in onze vertaling. waarin aangegeven wordt dat je samen met anderen leidt. Je hoort in je eentje. Je leidt met elkaar. En misschien is de diepste vorm wel dat je mee mag delen in het lijden van Christus. Niet om het over te doen, maar het hoort erbij. En concreet voor Timotheus betekent dat ook meelijden met Paulus. Geen medelijden hebben, maar je deelt in het lot dat Paulus ten deel valt. En meelijden de gemeente. De gemeente aan wie het lijden eigen is. En dan hoeft u niet direct aan vervolging te denken. Maar je kunt ook lijden aan de wereld om je heen. Waar zoveel mensen Christus kennen. En je kunt lijden aan de kerk, misschien juist vandaag wel. En je kunt lijden aan jezelf, omdat je zo vaak tekortschiet. Lijd verdrukkingen. Het is pittig, Simon. Het is pittig. Het is zwaar, gemeente, om in de dienst van God te staan. Daarom worden we aangemoedigd. Doe maar. Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van de Heer Jezus. Het lijkt alsof Paulus dat beeld oppakt en daar nog even op doorborduurt. Met drie beelden, ik noem ze heel kort. Die van het soldaat aan het front is, op veldtocht. Die soldaat die moet zich houden op zijn eigen taak, moet zich niet af laten leiden. Want dan krijgt hij de goedkeuring van de veldheer. Dan behaagt hij degene die hem in dienst genomen heeft. Het tweede beeld, dat van de atleet. De kampvechter, de wedstrijdloper, de marathonloper. Je moet je wel aan de regels houden. Geen stukje afsnijden, om het zo maar te zeggen. Want alleen dan krijg je kans die de overwinning symboliseert. En het derde beeld, dat van die boer op zijn akker. Dat is afzien. Dat is hard werken. Dat vraagt je volledige inzet. Maar hij mag als eerste van de vrucht eten. Kortom, het vraagt veel. Om een goed soldaat van de Heer Jezus te zijn. Maar het is absoluut niet zonder perspectief. De goedkeuring van de grote strateeg. De overwinning die er toegezegd wordt. Die hij vooruit zich stelt. En de vrucht, de zegen waarin je delen mag. Denk daar maar over na, zegt Paulus. Merk hetgeen ik zeg. Maar, en eigenlijk zou ik liever vertalen, het is wat ingewikkeld. Denk erover na. Want zo zal de Heer je inzicht geven in al die dingen. Zo groeien. En voordat wij nou denken, voordat jij denkt, Simon, van red ik dat? Nadenken over, zit ik daar in mijn uppie en dan pijn ik er ook. En voor je tot de conclusie komt dat kan niet wat worden. Houd in gedachtenis. Dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Opgestaan. Als je het zo leest, dan lijkt het alsof je aan Pasen moet denken. En het is geen Pasen. Wel Pasen geweest. Maar zo staat het er ook niet. Eigenlijk staat er, houd in gedachtenis. Jezus Christus. Dubbele punt. Opgestaan uit de doden. Uit het zaad van David, naar mijn evangelie. Dus niet alleen maar denken aan het feit van Pasen, maar vooral denken aan Jezus Christus. En dan niet af en toe, als het tegen zit, als het niet gaat zoals je wilt. Oh ja, dat is waar ook. Hij is opgestaan. Laat ik daar eens moed uitputten. Nee. Houd in gedachtenis. Heb hem, Jezus Christus, steeds paraat in je denken. Houd hem voor ogen. En daar zal heel veel over te zeggen zijn. Dat laat ik de preek van vanmorgen niet toe. Ik vat het maar samen. Zoals we beleden hebben vanmorgen. Ontvangen door de Heilige Geest, gebouwd de Maagd Maria, die geleden heeft, gekruisigd is, gestorven, begraven en opgestaan. De Christus, de Messias, de Beloofde. En als je hem in beeld houdt, doe het dan vooral als de opgestane. De Kyrios, de Heer die opgestaan is uit de dood. De dood kon hem niet houden. De Heere die het eerste en het laatste woord heeft. Dan spreekt Paulus in het vervolg ook over zaligheid en eeuwige heerlijkheid. En dat is een woord waar je op aan kunt. Dat is er allemaal in Christus te vinden. En dan die prachtige hymne aan het eind. Indien wij mede gestorven zijn met hem, we zullen met hem leven. Indien wij volhouden, we zullen met hem als koning heersen. Indien we hem verloochenen zullen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Die Heere, die moeten we in beeld houden. En als je nou bang bent dat het te hoogdravend wordt en te ver van je afstaat, de Zoon van David. Mens geworden, zoals jij en ik en wij allemaal, gemeente. De beloofde Zoon. De Zoon die komen zou, die op de troon van David zou zitten. Die koning zou zijn tot in eeuwigheid. En zal zijn. Die de vervulling is van de profetie. De Zoon die zonder zonde was. De koning. Houd hem steeds in beeld. Houd hem in het centrum van je denken en van je doen. De koning der koningen. De Heere der Heeren. En let dan vooral dus op hem. En niet op wat je nog allemaal niet ziet van zijn koninkrijk dat komt. Maar op hem. Want het is het evangelie dat Paulus aan Timotheus kondigd heeft. Naar mijn evangelie. Dat is de boodschap die hij mocht brengen. En dat woord dat staat. En dat woord mag jij verkondigen. Amen.